Ja, lieve luisteraars, welkom bij weer een nieuwe Tikkie-podcast. Het is bijna een jaar geleden, of helemaal een jaar, maar we zijn er eigenlijk aan toe de draad weer op te pakken. Is het niet zo, Pierre?
Ja, vorige week een etentje gehad samen en eigenlijk merkten we dat we het allebei een beetje misten, toch? Om de podcast op te nemen.
Ja, dat is toch iedere keer een leuk gesprek. Ja. Dat we delen, reacties op krijgen. En daar worden we ook weer wijzer van. Dus ja, het past helemaal bij mijn manier van werken in ieder geval.
Ja, en we zijn weer begonnen. Ik vind het ook wel grappig. We moesten wel weer even wennen, hè, aan de techniek nu om alles weer in te stellen.
Alle software die je... Ja, dat de Chef Staes noemt dat de competence playlist. Hè. Dus als je een tijd lang iets niet meer doet, dan word je er wat minder goed in.
Maar je routine is een beetje kwijt, ja klopt. Maar dat komt snel weer terug, want het idee is dat we het wekelijks gaan doen nu ook, hè?
Is dat zo?
Dat dacht ik.
Oké, nou ja, we gaan kijken of we het volhouden.
Ja, we hebben een momentje gereserveerd in de week en... Nou, we hebben het goed voorgesproken, dat is al duidelijk. Nee, maar wel leuk dat we ook nog zagen dat de podcast die we dus... We hebben er 26 opgenomen uiteindelijk, vooral in de coronatijd. Maar dat die daarna ook nog best wel regelmatig beluisterd zijn. Dus dat is het leuke, hè? Je laat het staan, het gaat gewoon door. Dus,
ja, en we hebben toch een paar mooie thema-uitzendingen ook gehad... die ook gewoon een beetje tijdloos zijn wat dat betreft. Niet zo aan de actualiteit hangen. En dan is het toch leuk om... Als je zo'n thema je aanspreekt, om daar nog eens even naar terug te luisteren. Dus mocht je interesse hebben nog in een van de eerdere Tikkie podcasts, als dit je eerste is, kijk ook eens even in ons archief.
Ja, maar we hadden wel het idee dat het ook op een gegeven moment steeds ingewikkelder werd. Misschien maakten we het onszelf ook wel een beetje moeilijk. En in de coronatijd hadden we nog meer ruimte. Maar toen alles weer begonnen was, hè, we gingen vaak een gast uitnodigen. We hadden altijd wel weer een nieuw thema. Op een gegeven moment wordt het lastig. En ik vond, het werd een beetje te veel werk. En het was eigenlijk vooral plezier. Hè. Dus we hebben een wat andere insteek gekozen dit keer.
Ja, misschien een format. Hè? Want als je een podcast maakt, heb je altijd zo'n format nodig. Een bepaalde opbouw. En misschien kun jij vertellen, Pierre, wat we bedacht hebben. En dan gaan we daar gewoon meteen beginnen.
Ja, nou, wat we bedacht hebben is dat een van ons om de beurt een stukje tekst uitkiest. En dat kan van een artikel zijn, uit een boek, een tweet, een songtekst, een gedicht. Kan eigenlijk van alles zijn. Maar een klein stukje tekst. En het idee is dat we dan onvoorbereid, tenminste degene die... nog niet weet welke tekst het gaat, gaan associëren op die tekst van wat zegt het ons, wat roept het op. En dat we dan eens gewoon eventjes daar met elkaar over hebben. Misschien ook wel dat degene die luisteren ook het gevoel hebben van, oh ja, dit roept mij weer andere associaties op. En dan ook gewoon niet te lang. Hè? We hebben de vorige keer waren wel uren af en toe, of drie kwartier. Dus gewoon even wat snel wat associaties op de tekst. En jij hebt er al in uitgekozen.
Ja, dat kwam eigenlijk afgelopen week op mijn tijdlijn in LinkedIn voorbij. Een stukje van Martijn Aslander, die ik in ieder geval ook al wat langer volg. Jij volgens mij ook, Pierre.
Ja, Martijn. Laatste tijd wat minder, maar...
Hij heeft volgens mij ook een nieuw boek, Ons Werk is Stuk. En een beetje in die lijn gaat ook het citaat waar we vandaag mee aan de slag gaan. Nou. En het gaat als volgt. In Calvinistisch Nederland accepteert men niet dat werk niet altijd zichtbaar is. Zolang je vergadert, telefoneert, een computer bedient, lijk je aan het werk te zijn. Maar wat is de toegevoegde waarde van die uren? Lastige vraagstukken los je eerder op door een wandeling of middagdutje. En voor slagvaardig handelen heb je mentale ruimte nodig. Een kenniswerker wordt juist productiever door minder uren te maken. Met een vol en overbelast hoofd kun je niet goed nadenken. De jonge generatie krijgt nog uitdagingen genoeg. Ik geef deeltijdwerkers groot gelijk. Aldus Martijn Aslander.
Ja. Ik had wel meteen een associatie eigenlijk. Dit keer had ik hem al een keer gehoord, want we hadden het als voorbeeldtekst gebruikt. Het grappige is dat ik zelf al vrij snel... ik ben begonnen als fulltimer in het onderwijs. Maar toen mijn eerste kind geboren was, kon ik de mogelijkheid hebben om ouderschapsverlof op te nemen. En toen kon je dat ook nog heel erg uitspreiden over een langere periode. En ik heb daar uiteindelijk zo kunnen uitspreiden dat ik de woensdag helemaal vrij kon zijn. En dat voor 2 jaar lang. Ja. En toen had ik ineens een ritme van de week waarin ik 2 dagen weekend had. 2 dagen werkte, 1 dag vrij, 2 dagen werken, 2 dagen weekend. En dat is me zo goed bevallen dat ik daarna nooit meer fulltime ben gaan werken. Tenminste, niet fulltime bij 1 baas. Dat we daar even op houden.
Nee. Maar de interessante vraag is, zou je dan als je dus werkt met uren, wat in principe overal is in de arbeidsmarkt, ja, zou je dan ook tijd moeten gunnen aan je werknemers om die wandeling te kunnen maken of dat middagdutje te kunnen doen? Toen ik zelfstandige was, deed ik dat wel eens als ik een artikel moest schrijven en ik kwam er niet goed uit. Dan ging ik een rondje hardlopen. Maar dat uurtje hardlopen, dat telde wel mee eigenlijk voor het eindproduct in mijn beleving. En dat is, als je werknemer bent, is dat wat lastiger op een of andere manier. Dan moet het ook zichtbaar zijn. Dan moet je reageren op je e-mail. Dan moet je de telefoon opnemen. Je moet ergens rondlopen op een locatie. En anders lijkt het inderdaad niet mee te tellen voor die bijvoorbeeld 32 uur die je dan maakt.
Ja, en daar zit dat Calvinistische denk ik een beetje in. Dat je dan toch een beetje schuldig voelt, alsof je aan het spijbelen bent.
Nou, dat spijbelgevoel heb ik zelf ook wel regelmatig nog steeds.
Nog steeds?
Ja, ook tegen beter weten in. Want ja, ik weet gewoon dat het zo werkt. Dus dat ik herken me wat dat betreft helemaal in de boodschap van Martijn.
Ja.
Maar als ik dan bijvoorbeeld wat vroeger opsta, een uurtje werk en dan op mijn gemak naar het werk fiets en ik kom bijvoorbeeld om 9:30 aan in de plaats van 9 uur, dan vind ik dat half uurtje vind ik al lastig. Dat ik dan op de fiets zit zonder toegankelijk te zijn. Ondanks dat ik die uren van tevoren al heb gemaakt, dan blijf ik daar toch een beetje inderdaad dat spijbelgevoel bijhouden.
Ja, maar dan zit je op die fiets. Ben je dan met de boodschappen bezig of met hoe het weekend is geweest? Of ben je dan eigenlijk al in je hoofd een beetje bezig met de werkdag?
Ja, dat ligt er een beetje aan, hè. Dus als ik een interessanter of een wat moeilijker project heb, dan gebruik ik die fietstijd ook wel als denktijd.
Ja.
Maar niet altijd. Soms dan is het ook gewoon lekker verstand op nul en gas op die trappers.
Oké, en dan ga je weer terug naar huis. Is het dan wel... Dat hoor ik wel vaker, hè? Als je dan dat moment dat je op de fiets bent, dat je even alles nog eens een keer, ja, een soort processing nog eventjes verwerkt. Maar ook dan zit je dus niet achter je computer.
Ja, nee, dan ben je eigenlijk toch een soort aan het evalueren van hoe ging het vandaag en wat vond ik lastig, wat ging goed.
Ja, en hoe belangrijk is dat eigenlijk? Toch heel belangrijk?
Ja, dat is superbelangrijk. Maar het bijzondere zit hem in dat, ik denk in dat woordje Calvinistisch, hè, van dat je zelfs al weet je rationeel dat dit gewoon klopt, dat je je dan toch schuldig voelt als je even dat ene uurtje wandelt, net wat langer luncht. Noem maar op. Het slaat helemaal nergens op, maar.
Ja, toevallig had ik dat laatste bij ons in het werk ging het over. Wij hebben klanttijd en interne tijd. En de klanttijd, dat is de tijd die je gewoon declarabel bent. Die je kunt schrijven op de tijd van de klant. Maar ook, dat zijn je voorbereidingsuren, dat zijn je uitvoeringsuren. En daar heb je een contract onder liggen. Maar de interne tijd, dat zit er meer in de ideeën die je vormt. Ook wel andere dingen die je intern moet doen. De kennisontwikkeling samen. Maar bijna iedereen heeft moeite met die interne tijd te schrijven. Ja, dus het blijkt ook, dat hoorde ik van onze directeur ook, van ja, ik kijk altijd naar het geschreven tijd. Er blijft altijd heel veel interne tijd over. En toen dacht ik, ja, maar dat is niet de realiteit. Want als jij 's nachts om 4 uur, ik heb dat nogal eens, wakker wordt, omdat je een beetje vast zit met een bepaald, of je hebt een goed idee wat je nog niet hebt gevonden. Je wil ergens, je bent ergens mee bezig. ik word dan altijd midden in de nacht wakker. En gek genoeg is het wel het moment dat ik de beste ideeën heb.
Ja, ja, absoluut.
Die over, maar wel een heel vervelend moment. Want ja. Ja, je wil eigenlijk gewoon slapen.
Ja.
En dat zijn vaak die momenten. En dan weet je ook, ik ben er druk mee. Ja, ga je die dan schrijven? Nee, maar zo, je maakt ze wel.
Ja. Aansluitend daarbij, de laatste zin van het stukje van Martijn is... ik geef deeltijdwerkers groot gelijk.
Ja.
Is dat niet een beetje een rare conclusie dan? Want dat betekent dan dat je deeltijd gaat werken om... Hè, stel dat je zegt van ik ga vier dagen werken in plaats van vijf. Dat je dan tijd hebt op die vijfde dag om vrijuit te kunnen denken... en je hoofd te kunnen ontlasten. Want dat komt dan eigenlijk ook ten gunste aan die... aan die baas of die opdrachtgever.
Ja, de vraag is of je het dus echt lukt om het uit te zetten. Of dat je dus stiekem toch... Nou, dat is het goeie.
Nou ja, om het dus echt te zien als onderdeel van je aanstelling.
Ja. Ja, maar dan is het geen deeltijdbaan meer.
Nee, nee, precies. Nou, maar dat bedoel ik, ja. Dus dat eigenlijk de werkgever ook een stukje daarin faciliteert voor die... om zo'n middagdutje te doen of een wandeling te maken... of gewoon eens lekker te lummelen. En ook de tijd mee te rekenen die je thuis doorbrengt. Dus dan is een fulltime baan, biedt dan ook die ruimte. Dus dan hoef je ook niet deeltijd te gaan werken... om die overbelasting tegen te gaan.
Ja. Zou dat niet gebeuren? Ja, eigenlijk niet, hè? Ja, dat ligt denk ik ook een beetje aan welk... kijk, als jij hier bij ons achter bij de DAF aan de lopende band staat... is het vrij duidelijk. En de productie stopt als jij daar niet op je plek bent. Maar zouden er geen bedrijven zijn die die ruimte juist wel geeft? Dat ze eigenlijk zeggen, nou luister eens, in jouw baan... waarin je ook vaak toch kennis moet vergaren of ideeën moet vormen... beseffen we echt wel dat je niet altijd... dat het er niet altijd uitziet alsof je aan het werken bent.
Ja.
Dus dat aan het wandelen bent en de hond uitlaat. Of als je... Ja, ik heb het ook altijd als ik in bad lag. Had ik altijd goede ideeën. Ja, het zijn wel die gekke plekken.
Ja, maar het gaat ook nadrukkelijk over kenniswerkers. En als je echt inderdaad in een fabriek staat aan de lopende band... dan klok je in en klok je uit. En dat zijn je productieve uren.
Ja.
En dan bij heel veel van dat soort werk hoef je misschien ook niet meer... nog eens na te denken van, hey, zou ik het ook anders kunnen doen? Dat wordt dan vaak voor je gedaan.
Nou, ik heb wel eens ooit van een directeur die zei dat van... volgens mij word ik vooral in mijn rol gevraagd om na te denken over beleid... over strategie, over volgende stappen die we moeten zetten... over zaken die spelen. En heel vaak komen mensen in mijn kantoor... en dan denken ze dat ik niks te doen met. Of ik kijk in mijn agenda en dan staan er heel veel lege momenten... Zeiden, ja, maar ik ben toch niet aangesteld om alleen maar te lopen werken en te doen en te praten met iedereen. Ik moet toch ook mijn momenten hebben om daarop op te reflecteren. Dus daar was het vrij normaal. Of tenminste, die voelden zich daar ook onterecht op aangesproken. Want die zeiden, nee, die momenten, dat hoort gewoon bij mijn vak.
Ja, ja.
Dus ik weet het niet. Misschien dat wel, ja, dat het misschien ook een beetje zit dat we hebben in die interne tijd, de voorbereidingstijd. En dat je die dan niet volzet met allerlei kennisbijeenkomsten, vergaderingen, cursussen, dat soort zaken. Maar dat je die interne tijd dan zo ruim neemt dat er gewoon over nagedacht kan worden.
Ja,
dat
er, of dan
je eigen invulling hebt.
Ja. Ja, dan krijgt het woord intern ook een andere betekenis. Want dan gaat het over
hoofd,
wat er in je hoofd zit. Hè? Ja.
Ja, nou, hey, dat is een goeie.
Ja.
Wat ik overigens ook wel zie, is dat sommige... ik zie sommige mensen die echt fulltime werken... en zelfs dan in die fulltime baan nog bijna niet voor elkaar krijgen. Dus ook nog de avonden en de weekenden moeten werken. Heb ik ook het idee dat soort van in de opvoeding zit of zo. Dat je dat van huis uit gewend bent. Dus even dat Calvinistische idee.
Ja, dat is het arbeidsethos, zou je kunnen zeggen.
Ook wel het Nederlandse arbeidsethos, denk ik.
Ja, ja.
Hoe was dat bij jou?
Nou ja, een mooi voorbeeld vind ik nog steeds van toen ik met mijn eerste boek bezig was. En ik ging bij uitgeverij Garant in Antwerpen praten met de uitgever om te kijken hoe we het boek in de markt zouden zetten. En ik wilde meteen, toen ik daar was, meteen beginnen met... Nou, laten we het... ja, ho, zei die man. We gaan eerst eens een hapje eten. Dus toen zijn we naar een restaurantje geweest. Hebben een uur wat gegeten, wat gekletst, wijntje erbij. En daarna werden er pas zaken gedaan. Dus ja, dat vond ik wel een mooie confronterende. Zo van, daar komen wij met ons inderdaad Calvinistische Nederland... even in België praten over een project...
En dan moeten we meteen beginnen voor je gevoel.
Ja.
Dat is wel grappig, want nu zijn we het echt aan het associëren. Toen ik nog een eigen bedrijf had, hadden wij iemand die vooral regisseur was, films maakte. En die sprak nooit met mensen op kantoor af. Altijd in een kroeg of altijd op het terras. Of, hè, dus op plekken waar je normaal gesproken er niet uitziet dat je aan het werken bent. Maar dat deed hij. En hij was daar ook heel goed in. Maar ik vond het verschrikkelijk. Ik heb het idee van, als ik op het terras zit, dan ben ik vrij. Dan heb ik geen zin om over werk te praten. En dus wij deden dat uiteindelijk ook niet. Want ik heb ook echt meegemaakt dat ik bij soort van borrels... die er dan werden georganiseerd, netwerkborrels... dat ik dingen zei waar ik achteraf dacht van... oeh, dat, ik helemaal niet. Dat was veel te vrij.
Volledig alle remmen los en ja.
Ik heb ooit tegen een klant gezegd, hadden we een hele grote opdracht voor om een film te maken. Dat was voor de Kamer van Koophandel Nederland. En eigenlijk was het de eerste keer dat ik en mijn compagnon dat zo'n grote film deden. Maar blijkbaar had die regisseur ons als verkocht als, die jongens hebben er heel veel ervaring in. En het was ook een succes, het is goed gegaan, maar op die borrel aan het eind, nadat we het een beetje aan het vieren was dat het zo geslaagd was, ontviel mij gewoon het woord van... ja, dat was eigenlijk de eerste keer dat we zo'n groot project deden. Of dat we dit zo deden. En je zag die opdrachtgever zag je gewoon echt zo verstijven van... wat zeg je? En toen had ik meteen door... oh, dit is niet het goede moment. Maar ja, dan heb je net een bitterbal en een biertje op... en dan word je wat vrijer. Dus ik probeerde het nog te herstellen met... de eerste keer dat we zo'n uitgebreid storyboard hadden getekend. Wat overigens wel klopte, maar we hadden ook nog nooit zo'n groot project gedaan... En die man liep weg en dat was niet handig. Dus ja, daar zit je ook weer in van... ja, die vrije ruimte is ook wel gevaarlijk. Want zijn we nu aan het werk of zijn we nu niet aan het werk?
Ja, oké. Dus jij vindt het ook wel prettig om daar een soort duidelijke scheidslijn tussen te hebben.
Ik wel, ja.
Ja, dat heb ik ook wel...
Maar momenten van, ik heb wel zoiets dat ik echt gigantisch vastloop. Een hele drukke week. Ik bedoel, ik probeer wel part-time te werken, maar vaak is het gewoon een hartstikke volle bak. Maar dat je een hele drukke week hebt en dat je echt zoiets hebt van, ik kon niet verder. En kan ik enorm paniekgevoel ook voelen van, oh shit, die deadline. En dan moet ik ook nog de honden uitlaten, want we hebben dan helemaal toch twee honden. En dan ja, toch maar die honden uitlaten en dan merk je toch even die afstand nemen. Is goed, want dan je voelt dan toch dat je even niks kunt doen. Je neemt afstand, je hoofd gaat wel door. En als ik dan weer terug achter mijn bureau zit, dan meestal komt het dan wel weer.
Ja, ja.
En dat is volgens mij wat ik jou ook al hoorde zeggen, van dat je het ook bewust doet.
Ja, want misschien even aan jou de vraag. Als je nou kijkt naar jouw aanstelling, ik weet niet hoeveel dagen werk je precies nu...
Ik heb een aanstelling van 0,7.
Ja, als je nou die 0,7 pakt en je gaat eens even bij jezelf te raden... hoeveel uren van die aanstelling ben je dan ook echt zichtbaar bezig? Zichtbaar aan het werk? En hoeveel uur heb je dan inderdaad die vrije ruimte?
Ja, de zichtbaar...
Of pak je die vrije ruimte dan buiten die 7/10?
Ik kan het gewoon niet zo plaatsen. Als het een drukke periode is, dan kan ik mijn hoofd niet uitzetten. Dus dan ben ik dag en nacht eigenlijk ermee bezig. Ja, en die zijn wel ook wel nodig. En ja, dan probeer ik toch in de momenten dat het wat rustiger is, dan voel ik geen enkele schaamte of schuldgevoel. Dat ik even zeg van nou, is deze vandaag even heel iets heel anders. Dus ik heb daar geen last van. Eigenlijk, dat had ik wel toen ik nog vroeger op school werkte. Want dan ben je continu zichtbaar. Maar sinds ik het begon als ambulant begeleider. Dan voel je al meer vrije ruimte. Ja, en sinds ik zelfstandig ben, of nu bij een combinatie, ik heb dat helemaal niet meer, nee.
Nee.
Ik, belangrijk denk ik ook bij ons nog veel meer. Ja, als je maar gewoon resultaat levert. Als mensen tevreden zijn met wat je komt, zal hun toch geen moer interesseren of je daar 10 uur mee bezig bent geweest of 2 uur.
Nee, precies. En dat zou er eigenlijk voor pleiten dat je als kenniswerker niet een baan neemt voor een x-aantal uur, maar een baan neemt voor een bepaald verwacht resultaat.
Ja.
En dat je dan zelf kijkt wat je daarvoor nodig hebt. Maar dat is natuurlijk veel moeilijker te kwantificeren, wat natuurlijk voor een werkgever ingewikkeld is.
Ja, bij ons kan het vrij makkelijk, omdat je ziet, is de klant tevreden? Mag je daarna terugkomen of niet?
Ja, en je hebt gewoon misschien ook een soort target van een verwachte omzet die je kunt maken. En,
ook dat?
Ja.
Ja, nou, dan, ik denk dat je vrij snel een signaal krijgt. Ook als jij als schrijver niet gelezen wordt, bijvoorbeeld. Je boeken verkopen voor geen meter of alleen de friends, fools and family. Ja, dan kun je afvragen of je daarvoor wil blijven schrijven. Ja. Of dat je toch in de spiegel moet kijken en denken, is toch niet helemaal mijn pad misschien. Ja, ik denk dat dat wel een onderdeel is van, dat zie je bij kunstenaars ook. Je kunt het niet zo makkelijk meten, maar je kunt op een gegeven moment wel inschatten van, misschien moet ik hier maar mee stoppen, want het is niet helemaal mijn ding, blijkbaar.
Nee. Ben jij nu eigenlijk aan het werk, Pierre?
Nou, zo voelt het niet.
Nee,
het is wel leuk dat je dat vraagt. Want ik heb nu een hele grote opdracht waar ik mee bezig ben voor de gemeente Helmond met het leesoffensief. En dat is wel ontstaan. Het eerste contact wat daar gelegd is, vooral met de bibliotheek, was naar aanleiding van de podcast die wij opgenomen hebben over begrijpend lezen.
Ja, zo zie je maar
dus
weer.
Je weet het nooit.
Of ik mag eigenlijk na de herfstvakantie bij Sint-Lucas weer een aantal lessen Nederlands geven. En dan ga ik het over profileren hebben, een periode lang. En daar hoort misschien het maken van een podcast ook bij. En daarmee ben je ook eigenlijk aan het werk als je een podcast aan het maken bent. Zeker in het genre wat wij hanteren.
Ja, dus mag het werk ook gewoon leuk zijn?
Ja,
en dan zitten we weer in het Calvinistische. Dat is al gauw. Je bent eigenlijk al, je bent al, als je geboren wordt, ben je schuldig en zondig. En moet je hele leven doen om een beetje daarvan af te komen. Maar dat is toch niet, dat moeten we dan maar eens lot laten. Werk mag ook gewoon leuk zijn. En en als je dan ook merkt dat dingen niet prettig zijn of niet leuk zijn, de kans groot dat je er dan ook gewoon niet goed in bent. Of dat het niet zoveel oplevert. Dan moet je er ook maar gewoon mee stoppen.
Ja.
En kijken waar je wel weer warm van wordt. Toch?
Ja. Ik vind het een mooi.
Ik ook.
Een mooi vraagstuk om mee bezig te zijn. Bij deze ook Martijn Aslander bedankt voor het delen op LinkedIn van dit mooie stukje om ons aan het denken te zetten. Ja.
Nou, ben benieuwd of hij deze ook wil luisteren. We zullen het in ieder geval laten weten.
Uiteraard. En,
misschien heeft hij nog wel wat andere invalshoeken, wie weet.
Ja, en wij gaan verder met dit format verder uitwerken in volgende edities van Tikkie Podcast. Ik hoop dat jullie dan ook weer willen luisteren. Bedankt in ieder geval voor het luisteren. En mocht je ideeën hebben, wensen, wat je wilt horen, dan horen we dat graag. Via ons e-mailadres, dat bestaat ook nog steeds, tikkiepodcast@gmail.com.
Ja.
En we zijn via de diverse kanalen te horen. Ik heb altijd moeite als mensen het hebben over hun favoriete podcast-app, want het is niet je favoriete podcast-app, maar gewoon de podcast-app die je gebruikt.
Ja,
dus luister daar en kijk nog even terug ook naar eerdere uitzendingen.
Maar dit kan wel je favoriete podcast worden.
Dat is iets anders. Dat is iets anders.
Okay.
Staat genoteerd.
Okay. Top. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Leuk dat je luisterde naar de Tikkie Podcast. Bezoek www.tikkiepodcast.nl voor de show notes en links naar eerdere afleveringen. Reageren? Stuur een mailbericht naar tikkiepodcast@gmail.com.